Heb jij elke post op Instagram gezien de afgelopen week, maar heb je geen idee wat er nou echt speelt in de wereld? Ben je klaar met je NOS-app, maar heb je nog steeds niet het mooiste verhaal om te vertellen bij de lunch op werk? Dan is Dit Wil Je Weten de podcast voor jou. Wij bespreken 3 unieke, originele of sappige verhalen waar je in de nationale media niet zoveel over hoort. Oftewel, wij zijn jouw filter voor de beste nieuwsverhalen. Dus stop met scrollen, want dit wil jij weten.
Real estate agents say that land in Kashmir could now become hot property.
Dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten.
Paarse krokodil.
Jullie hebben allemaal een voldoende. Behalve jij.
Zo, goedemiddag, goede avond, goedemorgen, lieve luisteraar. Daar aan de andere kant, waar jij op dit moment ook bent. Ik vind het altijd een mooi iets om over te fantaseren waar men luistert. waar luisteren jullie?
Veel op de fiets.
Het fietsen,
in de trein.
Als ik de afwas sta te doen en het huis staat schoon te maken.
Ja, die ook.
Kijk, zoals ik elke zaterdag doe.
Ja, heb je echt een vaste...
Ja? Maak je iedere zaterdag schoon?
Ja, dat kan mijn vriendin bevestigen.
Jullie hebben echt een vaste dag. Dat hadden mijn ouders vroeger ook. Dat zegt mijn moeder altijd. We maakten altijd van 10 tot 12 het huis schoon op zaterdag.
Ja, en hadden ze dan ook de zomer en de winter schoonmaken?
Nee, dat hele huis. Als ik ze een beetje inschat, niet. Maar,
en doet je vriendin ook mee? Of kan je...
Nee, die zit natuurlijk lui op de bank niks te doen.
Dus zij bevestigt en ze dwingt het af tegelijkertijd.
Absoluut, zij is de baas in huis. Dat is duidelijk.
Wat goed. Wat een structuur in je leven, dat wil ik ook. Maar goed, jongens, Maurits, Bart. We zitten hier met een all-mens team vanavond, moet ik zeggen.
Ja, waar zijn de vrouwen?
Waar zijn de vrouwen, ja.
Ze zijn weggerend voor ons.
Ja, we hebben maar iconisch 1 microfoon leeggelaten, inderdaad. We zijn dus 3.
Nou ja, goed, maar dat kan ook geen kwaad voor een keertje.
Nee.
Wat jullie opgevallen, jongens, afgelopen week in het nieuws?
Nou, het kan ergens anders over gaan natuurlijk. Het gaat natuurlijk al de hele dag over Ajax.
Kijk,
ongelooflijk. Ja, Ajax heeft gisteravond, want we nemen dit keer op woensdagavond op. Op dinsdagavond speelden ze uit in Londen tegen Chelsea FC. En dat is normaal gesproken niet heel bijzonder. Maar deze wedstrijd was wel spectaculair.
Ja.
Want ze kwamen met 4-1 voor maar liefst. Nou, alles onder controle, geen veldje aan de lucht. Totdat... de scheidsrechter in 1 minuut 2 rode kaarten gaf en een penalty, waardoor het, inmiddels was het al 4-2 geworden, opeens 4-3 stond en Ajax met 9 man verder moest de laatste 20 minuten.
Dubbele bestraffing, hè, van die Hens.
Ongelooflijk.
Ja. Ja, nee, ik weet niet heel veel van voetbal, maar ik moet mijn werk staande houden.
Dus je hebt hier van alles over voorbereid.
Ik heb precies heel snel ingelezen.
Nee, waar heb je gekeken, Maurits? Heb je scheldend voor de tv gezeten? Of,
ik heb gewoon gezellig thuis voor de tv gezeten.
Ja, met diezelfde vriendin.
Schoon onderwerp.
In een lekker schoon huis. Nou, goede headline. En Bart, voor jou, wat tel je mee?
Nou, afgelopen woensdag was het 100 jaar na de eerste Nederlandse uitzending op de radio. Dus de eerste radio-uitzending. Ja. Precies 100 jaar geleden. Nou, daar vond ik toch, als je een podcast maakt, moet je daar toch even een ode aan brengen. Dus bij deze. Ik vond het wel heel mooi. Het allereerste nummer wat werd uitgezonden op de Nederlandse radio was Turf in je ransel. Nou, dat vond ik echt zo'n idyllische Nederlands tekst. Dat moest ik eventjes delen.
Klinkt een beetje smerig.
Ja.
Toch? Ja.
Ja, het nummer, ik zou iedereen van harte aanraden om het op te zoeken. Want het nummer is wel echt heel geinig om naar te luisteren.
Weet je wat? We zetten er wel even een stukje van tussen.
Ja?
Ja, dus dan hoor je hem nu.
Nou, dat is wel een leuk nummer.
Ja. Die moet je hebben. Ja, 100 jaar. Gisteravond zaten ze bij de Wereld Door, alle corriveeën.
Ja,
zag ik. Totaal chaotische uitzending waar ze een radiootje gingen spelen op tv. Wat natuurlijk niet echt gaat. maar het was wel... nou ja, goed. Iedereen kwam wel opdagen om die verjaardag te vieren van je eigen medium. Oké, mijn headline van de week was dat de NS de voordeeluurabonnementen afschaft van de mensen die nog met een voordeeluurabonnement in de spits met korting mogen reizen. Waarbij ik dat las en waarbij ik dacht, hey, dat wil ik ook hebben.
Ja.
Maar dat hebben wij dus allemaal niet meer. Nee. Want wij hebben allemaal een voordeeluurabonnement genomen nadat die korting werd ingevoerd. Maar jij kijkt me aan met een kop van...
Gaat het ook?
Nou, de NS schaft een hele hoop abonnementen af.
Okay.
En daar zijn, zoals dat hoort als er zoiets gebeurt, zijn heel veel mensen zijn daar boos over. Ja. Omdat die dus nog met voor 50 euro per jaar in de spits met korting mogen reizen.
Ja.
Oftewel, hoe kan dat? Nou, de NS heeft 8 jaar geleden die abonnementen afgeschaft. Maar die mensen die hebben tot nu toe altijd nog die korting mogen hebben, die wij dus niet hebben.
Ja, ja.
En ik was eigenlijk verbaasd en daarna ook wel tevreden dat dan nu werd rechtgetrokken.
Jij was eigenlijk blij mee.
Ja, blij mee.
Terwijl
ja,
heel Nederland boos is, was jij daar eigenlijk wel blij mee.
Ik dacht, nou mooi, hebben ze die korting hier ook niet? Hebben ze ook niet meer.
Jij gunt ze dat niet.
Ik gun ze dat niet.
Ongelooflijk.
Nee, zeker niet. Maar goed, dat zijn natuurlijk niet de headlines waarvoor je Dit Wil Je Weten hoeft te luisteren. Want die zie je gewoon op je NOS-app. Wij hebben juist de verhalen die je niet zo snel hoort. En Bart, vanavond beginnen we bij jou.
Real estate agents say that land in Kashmir could now become hot property. Pawan Datta, who is followed by Prime Minister Modi on Twitter, tweeted that he has more than 300 canal of land in the state and anyone interested in buying the property must approach him. But he quickly added a caveat. Eligibility, Hindu or Sikh.
Dit klinkt als een makelaaradvertentie.
Een Indiaanse makelaaradvertentie voor wie de accent meteen goed had. Ja, ik wil het namelijk hebben over Kashmir. Kashmir is al wel eens eerder in het nieuws geweest en volgens mij ook eerder in deze podcast. Voor wie het zich goed herinnert, Kashmir is een provincie in noordelijk India. En een paar maanden geleden kwam Kashmir nogal negatief in het nieuws. Want er waren meerdere opstanden. Er was zelfs een dreiging voor een gewapend conflict met buurland Pakistan.
Ja.
Want Kashmir is dus een provincie van India. Maar die wordt eigenlijk overbevochten. Een soort indirecte oorlog, lasteroorlog met Pakistan. In het verleden ook wel echte oorlogen. En waarom is dat? Nou, Kashmir is een over algemeen een door moslims gedomineerde provincie. In een door hindoes gedomineerd land, namelijk India. En Pakistan is juist weer moslim gedomineerd. Dus de Pakistanen zeggen, die mensen die willen eigenlijk bij ons.
Ja.
Nou, dat was dus een paar maanden geleden is dat een keertje goed misgegaan.
In augustus was dat.
Ja, in augustus, ja. En om specifiek te zijn, op 5 augustus heeft toen de regering ingegrepen. Die heeft gezegd van, nou, we hebben hier genoeg van. Dus de regering van India. En die hebben de rechten van Kashmir, van Kashmiris, opgeschort. En wat betekent dat? Nou, Kashmir was eerst een autonome regio. En op 5 augustus hebben ze gezegd van, weet je wat, hou op met die autonomie. Jullie vallen nu direct onder de regering, de nationale regering. Bam.
Ja.
En van de een op de andere dag kwam er een soort van gordijn, een soort ijzeren gordijn, zou je bijna kunnen zeggen, eroverheen. Want niemand mocht er weer uit. Alle communicatie werd in het gebied afgesloten. En ook de hele buitenwereld wist niet zo goed wat er in Kashmir gebeurde.
Journalisten mochten er niet meer in. Nee, internet was uit de lucht. Nee, alles.
Politici mochten er niet meer in. Er mocht gewoon überhaupt familieleden werden van elkaar gescheiden. Dat was echt heel erg heftig.
Total lockdown.
Ja, total lockdown. Kwam 10.000 militairen extra het gebied in. Hup, alles afsluiten. Nou, waarom heb ik het er nu over? Want afgelopen week is die noodtoestand opgeheven. Yay! Nou, dan denk je dat echt super
dat is goed
positief.
Nieuws.
Maar op 5 augustus zei de regering, ja, we doen nu eventjes een tijdelijke lockdown en daarna komt gewoon die autonomie van Kashmir terug. Nou, dat is niet gebeurd.
Nee.
Dus het is nu niet meer in lockdown. Dus mensen mogen er wel weer in en uit. Maar het is nog steeds onder controle van de centrale overheid.
En die autonomie die zijn ze sowieso kwijt.
Ja, die autonomie die zijn ze. Het lijkt erop zijn ze in ieder geval kwijt. Het is niet gezegd dat het terugkomt.
Nee.
Nou, waarom is dit nou de problematisch? Je kan toch denken van, nou, oké, dan zijn ze gewoon een normale provincie. Nou, dat is dat stukje wat we net hoorden. Want wat wel bijzonder is op 5 augustus met die autonomie is ook een hele belangrijke wet, een Kashmiri-wet, weggegaan. Namelijk, voorheen was het zo dat als je naar Kashmir, als je daar wilde wonen, dan moest je toestemming krijgen van de overheid. Ja. Wat zoveel inhield, als je Kashmiri was, dan mocht je land bezitten in Kashmir. Dan mocht je er een bedrijf hebben. En eigenlijk mensen van buiten Kashmir, die mochten dat niet. En dat was om die moslimbevolking, die lokale bevolking te beschermen. En van de een op de andere dag, want dit wat we hier net horen was een paar dagen na die 5 augustus. Toen is die wet ongedaan gemaakt door de centrale regering. Zei bam, weg ermee. Nu mag iedereen hier in principe gaan wonen. Na die noodtoestand, want toen kon er nog niemand in en uit. Maar er zijn er meteen speculaties gekomen. Van ja, nee, van andere Indiërs. Die zeiden, ja, we gaan een land kopen en we moeten er echt heen. Dat is nu best wel problematisch voor de lokale bevolking. Want die zijn super bang.
Ja.
Dat ze overrompeld worden door al die hindoes.
Snap ik. En dan even terug naar die bescherming die er ooit was. Wat was daarvoor de reden, los van dat hindoes en moslims niet zo goed gaan? Want dan was er een bepaalde Kashmir-gezindheid in de overheid ook.
Ja, hoe ze dan zo'n autonome regio hebben gekregen, dat weet ik om heel iets niet zo goed. Ik denk dat het ook mee te maken heeft dat je Pakistan als buurland hebt.
Oh ja.
En er zijn 3 oorlogen geweest over het gebied. En ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment is gezegd van, nou, om de lieve vrede te bewaken, weet je wat, we geven autonomie aan die regio.
Okay.
Maar nu komt de regering Modi, die over het algemeen wel bekend staat om niet zo moslimgezind. Ik heb het eerder in deze podcast ook gehad over een bepaald zelfde soort beleid in Assam, waar opeens 2,5 miljoen moslims geen staatsburger meer waren van de een op de andere dag. Die heeft nu eigenlijk gezegd van, ja, weet je wat, we gaan hindoes daar toelaten. En dan denk je, nou, dat moet toch kunnen. Iedereen moet gewoon kunnen verhuizen. Maar het gaat zelfs zo ver dat de minister of Home Affairs, dus van de regering Modi, die heeft gezegd, hey, ben jij een hindoe en heb jij een sleutel van een plekje daar, gewoon van een huis, maakt niet uit wie er woont, dan mag je dat nu gaan opeisen. Dus heeft jouw familie ooit in Kashmir
gewoond? Heb je nog een oude sleutel liggen?
Heb je nog een oude sleutel liggen? Ga erheen en dan is het vanaf dat moment van jou. En je hoorde ook net dat stukje, dat fragment dat ik hoorde. Dat hoorde je ook op het eind. Het was dus iemand die land bezit in Kashmir. En die is de regering gezind. En die heeft gezegd, nu mogen er niet Kashmiris gaan wonen. Prima, mensen mogen op mijn land gaan wonen. Maar het mogen geen moslims zijn. Het mogen alleen Sikhs en Hindoes zijn.
Maar dat leidt dan tot enorme onrusten.
Ja, dus de afgelopen maanden zijn er heel veel protesten geweest. Ook Pakistan die heeft ook al protest aangetekend. En het is zelfs zo dat de afgelopen week zijn er weer aanslagen geweest. Dus het lijkt erop dat geweld weer aan het oplaaien is daar.
En dat zijn dan aanslagen van Kashmiris die zich verzetten tegen dit nieuwe... De nieuwe situatie.
Ja, dus de grap is dus de mensen in Kashmir die zeggen inderdaad, we verzetten ons tegen deze situatie. Maar de regering Modi die verwoordt dit de hele tijd in, dit zijn terroristen die door Pakistan zijn aangestuurd.
Ja, precies, die gaan het twisten, spinnen.
Dus het is goed dat wij er met 10.000 extra militairen zijn. En we moeten inderdaad, godverdomme, die moslims een keertje daar eens een keertje onder de duim houden. Hup, weg ermee.
En het idee daarvan is, dus we gaan het niet... eigenlijk wil Modi die Kashmir-regio onder controle krijgen.
Ja, ja.
En het idee is van, nou ja, laten we dat dan niet met geweld doen, maar laten we het gewoon... door private Indiërs laten overkopen of zo.
Ja, en het is een hele populaire plek om een paar redenen. Allereerst, het wordt gezien als een van de mooiste regio's van Kashmir.
Van India.
Ja. Daarnaast kan je veel geld verdienen, want er is heel veel toerisme. Dat is ook omdat het dus zo mooi is. Blijkbaar zijn Kashmiri vrouwen, die staan er bekend om hun schoonheid. Dus er zijn ook heel veel protesten geweest van vrouwen. Omdat...
Freek kijkt nu meteen geïnteresseerd.
Freek kijkt zorgelijk, omdat India niet een land is waar dat...
dus de grap is, dat is dus geuit door heel veel mannen van, nu kan ik eindelijk een Kashmiri vrouw nemen. En er zijn dus ook protesten geweest en neergeslagen door Kashmiri vrouwen die daar tegen waren.
Oké.
Maar goed, dat is blijkbaar dus ook voor heel veel mensen is dat een idee. En daarnaast wat je dus ziet, het lijkt een soort landjegrijp te worden. Dus het land dat wordt aangeboden, dat zie je dan heel veel terug, dat wordt heel goedkoop aangeboden. Hmm. Dus het is nu allemaal weer in overheidshanden, zullen we maar zeggen. Allemaal Indiërs of Hindoes erin krijgen. Wordt goedkoop aangeboden. En de mensen daar zijn heel erg bang dat ze hun cultuur gaan kwijtraken.
Het klinkt ook, als je het zo hoort, als zo ontzettend niet een oplossing voor het probleem.
Nee, ja.
Deze aanpak.
Ik denk niet dat Modi op zoek is naar een oplossing voor het probleem.
Hij
maakt het wel groter op deze manier.
Maar dit is een verkiezingsbelofte van hem. Hè? Hij heeft verkiezingen gewonnen. Ook onder het mom van, ik ga ook ons land, ik ga terroristen, maar eigenlijk is het altijd moslimterrorisme, oftewel moslims, ga ik nu echt aanpakken. En als je hun hoort, gaat alleen maar over, er is alleen maar terrorisme daar. Terrorisme.
Maar er zijn ook heel veel moslims die regio uitgejaagd, toch?
Ja,
Decennia.
Door die vele oorlogen inderdaad. En het is eigenlijk continu gigantische militaire... machtsvertoon daar. Dus er zijn 10.000 militairen bijgekomen. Want het is al. Er zitten tienduizenden militairen waren er al. Dus het is echt één grote shitzooi daar, beter gezegd. En het gaat dus beter gezegd alleen nog erger worden.
En dan heb je nog als buurland Pakistan.
En heb je ook nog als buurland een andere kernmacht, Pakistan.
Precies, een land waar ze ook een continue voet van. Daar kwam een oorlog bij staan, toch?
Nou ja, dat was aan het begin van dit jaar waren daar enorme spanningen.
Ja.
Dat is nu gematigd volgens mij.
Ja.
Maar je hoort er in ieder geval niks meer over. Maar je hoort ook niks over Kashmir.
Nee, maar dat is ook niet zo heel gek. Want ik zei wel, de noodtoestand is opgeheven. Maar wat er nog niet is, is internet. Dat is nog steeds op.
Het is nog steeds afgesloten.
Ja, internet is nog steeds afgesloten. Dus de lokale bevolking moet naar overheidsinstellingen om het internet op te gaan. Nou, dat zegt natuurlijk ook wel genoeg idee. Over hoe de censuur is, zullen we maar zeggen. Ja.
We zullen er waarschijnlijk niet veel van horen.
Nee, we gaan er waarschijnlijk niet veel van horen. Maar
Bart weet er alles van.
Ja, voor al je nieuws over India inderdaad. Dus wel, ik blijf erop terugkomen.
Bart heeft lijntjes met Kashmir. Dankjewel Bart.
Ik heb de toets naar gekeken. En ik heb geweldig nieuws. Jullie hebben allemaal een voldoende. Yes! Behalve jij! Nee, een grapje, jij ook.
Oh.
Of nee, toch niet?
Ja, wat we hier horen is natuurlijk het schrikbeeld van de...
Duitsleraar. Ja. Heb jij een schrikbeeld van je Duitsleraar van vroeger?
Nee, ik had wel een lieve Duitsleraar. Die deed wel heel weinig kwaad, die man. Die had een mondeling over Kafka en ik had dat boek niet gelezen. Maar hij vond dat ontzettend leuk, die verwantloem. Dus ik had het natuurlijk wel voorbereid. En hij heeft gewoon een half uur lang over Kafka zitten praten. Terwijl ik
knikte. Je hebt zeker ja gezegd en dan.
Dat ik heel goed zei, vond hij het ontzettend leuk mondeling. Dus toen heb ik hem al in mijn hart gesloten.
En daarom, leraren zijn eigenlijk altijd gewoon hartstikke leuke en lieve mensen.
Ja.
Toch? Ja, dat was het bruggetje wat je wilde maken.
Dat is precies wat ik wil zeggen, ja.
Ja, we gaan het hebben over leraren.
Ja, die hebben vandaag, nou, woensdag dan, het Malieveld bezet. En de Dam en
in Rotterdam en overal, eigenlijk bijna overal in het land zijn ze gaan staken.
Ja.
Inclusief kinderen en ouders. Massale opkomst. Echt, de boeren kunnen daar en de bouwers kunnen daar nog een puntje aan zuigen, zou ik vertellen. Maar wat ik heel interessant vind, is dat die discussie, het debat over onderwijs, wordt in deze demonstraties en in hoe de politiek het erover heeft, alleen maar platgeslagen met er moet meer geld naar het onderwijs. Of ja. Er gaat al genoeg geld naar het onderwijs.
Want geld vermindert de werkdruk en verhoogt de lonen. Dat is een beetje
precies
wat geld doet,
toch? Dat is het idee.
Ja.
Dus Arie Sloppen de minister van Onderwijs, heeft vorige week 460 miljoen extra toegezegd. Nou, klinkt als een heel hoog bedrag.
Mm-hmm.
Incidenteel, dus eenmalig 460 miljoen extra, waarvan de docenten nu dan zeggen, ja, maar we willen dat geld structureel hebben.
Ja. Toen was paniek in de Onderwijsbond. En toen dachten ze, moeten we daar nu niet meer gaan staken? Of
precies,
moeten we dan toch gaan staken?
Hele soap verder. Ze zijn inmiddels gaan staken. Ja. Maar wat ik interessant vind, is dat er eigenlijk... zie je dat in het onderwijs het niveau daarvan al 20 jaar aan het dalen is. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken.
Ja, en wat bedoel je met niveau trouwens? Niveau van lesmateriaal, van de cijfers die kinderen halen, van hoe we het doen ten opzichte van andere landen?
Precies, ten opzichte van andere landen zie je dat kinderen steeds minder goed presteren, gemiddeld genomen.
Ja, ja.
En wat ik interessant eraan vind, is dat die discussie dus heel erg gaat over hoeveel geld er wordt besteed, maar nooit over hoe het geld wordt verdeeld.
Ja.
De overheid geeft elk jaar enkele miljarden uit aan onderwijs. Maar hoe wordt dat geld nou eigenlijk verdeeld? En ik las daar een enorm interessant artikel over op De Correspondent. Een van de dingen die heel belangrijk is in hoe het onderwijsgeld wordt verdeeld, is dat scholen naar het aantal leerlingen dat ze hebben, geld krijgen.
Ja.
Dus hoe meer leerlingen je als school hebt, des te meer geld je ook krijgt. Dus je moet zorgen dat je als school populair wordt onder de lokale bevolking.
Dus dan sta je van die scholenmarkt en zo, open dagen.
Precies. Ja. Dus wat er is gebeurd is eigenlijk, dat is dat heet lump sum financiering. Dat is in 1995 voor het middelbaar onderwijs ingevoerd en in 2006 voor het basisonderwijs ingevoerd. Dat betekent dus dat je per leerling geld krijgt. En het gevolg daarvan is dat docenten of scholen dus zijn gaan concurreren met elkaar om het aantal leerlingen. En het idee daarvan natuurlijk is,
hoe meer leerlingen, hoe beter de school.
Concurrentie op kwaliteit van onderwijs.
Ja. De VVD die het ingevoerd?
Nou ja, ik denk dat in 1996 daar D66 en PvdA ook volledig bij betrokken waren. Dus ook een beetje boter op het hoofd van het PvdA die daar nu mee staat te demonstreren. Anyway.
Een stukje introspectie. Ja,
het idee was natuurlijk prachtig. We gaan scholen zorgen dat ze concurreren op kwaliteit van het onderwijs, waardoor het algemene kwaliteitsspel zal stijgen.
Marktwerking.
Ja. Marktwerking. Maar wat blijkt dus uit al die onderzoeken, eigenlijk werkt dat helemaal niet. En een van de redenen, denk ik, dat gebeurt, is dat omdat scholen zijn leerlingen steeds meer gaan zien als een soort klanten. Dus ze zijn steeds meer een pakketje gaan aanbieden wat ouders en leerlingen graag willen.
Ja.
In plaats van waar onderwijs misschien in bredere zin over moet gaan, over ook maatschappelijk belang en zorgen dat je een soort inclusieve samenleving opbouwt.
Ik denk dat, het klantidee, dat zit er heel erg in. Ik weet van mijn moeder, die geeft Nederlands. En die zit wel eens een uur lang een toets uit te leggen aan een vader, om uit te leggen waarom dan dat kind die toets niet goed gemaakt heeft. En het is niet zo dat zij daar zin in heeft om dat uit zichzelf te gaan doen. Maar dat zijn echt ouders die er ook op staan van, hoezo, mijn dochter heeft een 4 gehaald voor Nederlands.
Leg maar eens uit
wat daar is misgegaan.
Nou ja, precies. En dat vind ik ook interessant. Een vriendinje van mij is dan basisschooldocent sinds anderhalf jaar. Die vertelt gewoon, ja, ik ben zeker 30% van mijn tijd ben ik bezig met leerlingvolgsystemen invoeren. Dus allemaal cijfers en data om te laten zien hoe leerlingen van, wat is het, 6, 7 jaar oud zich ontwikkelen. Maar dat... In plaats van tijd te besteden aan die leerlingen zelf, moet je dus data bijhouden. Waarom? Omdat ze daarmee kunnen laten zien aan ouders, zie wel hoe goed deze basisschool is. Dus het is gewoon vanuit een soort van incentive, een prikkel om te concurreren, worden dit soort systemen opgetuigd.
Ja, maar en het systeem, want je zei ja, het meten van kwaliteit, maar we meten kwantiteit. Hoeveelheid leerlingen is gewoon kwantiteit. Maakt geen hol uit of die allemaal 6 halen uiteindelijk.
Precies, dat is eigenlijk heel interessant. Dus de regering heeft soort van besloten, kwantiteit is een indicator voor kwaliteit. En dat hoef je helemaal niet, dat is niet 1-op-1 waar natuurlijk.
Ja, en je noemde van, nou ja, in vergelijking met andere landen doen we het slecht. Zijn er ook voorbeelden van landen waar die het dus beter doen en die een ander systeem hanteren?
Ik weet niet alle systemen in verschillende landen. Nee, ja,
het zal in Noorwegen wel weer heel goed geregeld zijn.
Finland doet dat volgens mij onwaarschijnlijk goed.
Zal het niet.
Staat al jaren bovenaan de lijstjes. Maar Nederland stond ook ooit bovenaan. Hè? Vanaf de jaren 90 is die daling dus ingezet. Hm. En dat vind ik interessant. Waarom gaat het nooit over het systeem wat erachter zit en altijd maar over hoeveelheid geld dat er naartoe gaat?
Maar die leraren die zeggen, onze werkdruk is te hoog. Wij moeten die leerlingvolgsystemen bijhouden. Daar zijn we heel veel tijd mee kwijt. Daar krijgen we niet voor betaald. Die tijd doen we allemaal buiten onze werktijd. En dat gaat op een gegeven moment niet meer.
Ouders die komen klagen.
Maar is dan gewoon minder leerlingen per leraar? Hè? Dus meer leraren. Oftewel wat je krijgt als je er meer geld in stopt. Lost dit probleem in zekere zin het symptoom op?
Precies. Ik bedoel, ik ben ook helemaal niet tegen meer geld naar het onderwijs. Laat dat voorop staan. Maar ik denk dat zo'n discussie plat slaan op hoeveelheid geld.
Ja.
Dat het reduceren tot, oké, we moeten gewoon wat 100 miljoen extra daar naartoe gaan brengen. Dat maar een deel van de oplossing zal zijn.
En anders zou je gewoon elke school een bepaald bedrag geven. Een genormeerd bedrag.
Kijk, 1 op de 4 leraren zit op dit moment thuis met een burn-out. Een kwart van alle leraren heeft een burn-out.
Wauw.
Dus dat zegt iets over de werkdruk en dat zegt ook iets over hoe scholen opereren. Dat is niet alleen de hoeveelheid geld die ze in kas hebben, dat is ook iets onder welke druk ze staan om te presteren. Ja. En dat komt denk ik ook voort uit de onderlinge concurrentie die is gecreëerd.
Maar als ik even advocaat van de duivel speel, als ik later een kind heb, Frederik junior, en die gaat naar school, dan wil ik dat mijn kind het beste onderwijs krijgt dat maar mogelijk is.
Dat wil iedere ouder.
Maar, je kan dus niks vergelijken. Want dan zie je het beste onderwijs wat er mogelijk is. Even kijken hoor. Dan ga je eigenlijk kijken. Welke school heeft de hoogste kwantiteit? Want dat hebben
waar gaan de meeste leerlingen
naartoe? Dat is de beste. Dat is een proxy voor kwaliteit, hebben we blijkbaar besloten. Dan kies je dus voor degene met de hoogste kwantiteit. En dan ga je dat systeem alleen maar verder versterken.
Ja, maar dan haal je wel door elkaar dat de beste school natuurlijk de meeste mensen trekt. Dus dat het idee niet alleen is van daar zitten de meeste mensen, dus dat is de beste school.
Ja, maar
het is andersom. Jij zit op een hele kleine school, weet ik toevallig.
Ja.
Dat is
een hele goede school.
Dat is een hele goede school. Dus. Ja.
Kijk, wat ik denk vooral, maar daar komt misschien een beetje mijn politieke kleur ook om de hoek kijken, is dat scholing is zeker in primair onderwijs, dus basisonderwijs, zou ook meer moeten zijn dan alleen maar ik wil mijn kind zo snel mogelijk, zoveel mogelijk leren.
Dat is een beetje een neoliberale visie.
Het zou ook iets maatschappelijks moeten brengen. En het zou ook iets moeten leren over hoe je met elkaar omgaat, et cetera. En daar is natuurlijk niet echt een waarde op te plakken.
Nee.
Dus daar wordt veel minder aandacht aan besteed op het moment dat je scholen laat concurreren om een zak geld. Waarom besteden we... wie neemt dan de verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de scholing? Moet dat niet gewoon het ministerie zijn uiteindelijk die zegt, dit zijn bepaalde doelen. Dit is hoe goed we onze volgende generatie willen opleiden. In plaats van dat scholen dat zelf moeten gaan uitvechten.
Ja, klinkt mooi.
Ja. Kom je denk ik wel jammer genoeg terug weer bij data. Dus hoe ga je het dan dus weer meten? Is het genoeg om te zeggen, nou ja, waar de school waar alle kinderen 9 halen, dat zal hem zijn?
Nee, ik bedoel, ik ben niet per se tegen het verzamelen van data. Mm-hmm. Maar ik denk dat meer in het systeem waarin scholen nu gefinancierd worden.
Ja.
Dat leidt tot prikkels die niet per se bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs. En die leiden tot hoge werkdruk. En die leiden tot uitval bij leraren.
Immers, meer is niet altijd beter.
Nou,
maar
precies.
Ja, nee,
en zo is het.
Ja, doe er wat mee. En van onze Hollandse basisscholen en middelbare scholen gaan we naar een plek die veel verder in de wereld is. Nieuws wat ergens is gebeurd op onze aardbol, waar je niet te snel iets over hoort. En Maurits, waar ben je afgelopen week geweest?
In het altijd zonnige Puerto Rico. En weet u dan waar ik ongeveer naartoe ben gevlogen?
Caribisch gebied, toch?
Ja, bij Amerika ergens.
Helemaal goed. In de Antillen. Puerto Rico is eigenlijk een onderdeel van de Verenigde Staten. Dus valt onder Donnie Trump, zeg maar.
Ja.
En interessant nieuws, wat ik daar afgelopen week over vond, is dat zij dus als onderdeel van de VS, zijn zij niet in staat om gas te kopen uit de VS. Dus zij hebben gewoon gas nodig voor elektriciteit, et cetera. Ja. Maar dat kunnen ze dus niet uit de VS halen. Terwijl Amerikaans gas is heel goedkoop en het is er echt in overvloed.
Dan vraag ik meteen, waarom?
Waarom is dat nou? Nou, goede vraag. Dat komt door de zogenaamde Jones Act. Dat is een onderdeel van een bredere wetgeving. Ik zie Bart al knikken van, oh ja, tuurlijk, de Jones Act.
Mijn geschiedenisprikkel gaat meteen af hier.
De Jones Act uit 1920. Dat is een wet die stelt dat al het vervoer tussen havens in de VS moet worden gedaan door schepen die onder Amerikaanse vlag varen.
Ja.
Nou, dus dat gas dat naar Puerto Rico zou moeten worden vervoerd vanuit de VS moet dus op een Amerikaans schip. Echter, er zijn 135 schepen die gas kunnen vervoeren op deze wereld.
Ja.
En geen één onder Amerikaanse vlag. En wat wil het, ironische is dat ze dan dus geen Amerikaans gas kunnen kopen, maar het uit Rusland moeten importeren.
Wat de grootste veel duurder is.
Ja. En wat ook nog eens veel duurder is, het kost ze jaarlijks $300 miljoen. Puerto Ricanen zijn al niet zo heel rijk. Dus dat is interessant.
Ja.
En was dit nieuws in Puerto Rico omdat ze er nu achter waren gekomen?
Ik denk dat het vooral nieuws was voor mij omdat ik erachter kwam afgelopen. Ja.
Maar goed, daarvoor is ook de ver van je bed show, hè?
Maar er is nu wel een organisatie, een NGO, die nu gaat in Washington gaat pushen om die Jones Act van tafel te krijgen.
Dat klinkt goed.
Dit is trouwens dezelfde reden waarom cruiseschepen in Amerika, die ook altijd de tussenstop moeten maken. Doen ze een Amerikaanse haven, dan moeten ze naar de Caribië. En dan pas kunnen ze weer terug naar een Amerikaanse haven.
Oh, ja.
Kijk,
okay.
Dit wil je weten. Ook voor alle Nautische.
Op één schip na, er is één cruiseschip onder Amerikaanse vlag. En die doet dan cruises tussen Amerika en Hawaii.
Kijk. Ja. Ongelooflijk.
Nou, mocht u daar nog een Nautische fun fact zoeken voor bij de middag.
Alles over de Jones Act, benader mij.
Het rad. We gaan erin.
Ja, we gaan dan maar aan het rad draaien. Want waar gaan we dan volgende week naartoe? Het nieuws wat je niet wil missen natuurlijk. En dan gaan we naar, jongens, het woord Rwanda.
Rwanda.
Nou, dat kan interessant worden.
Dat kan zeker interessant worden. Die komt volgende week, Rwanda. Spannend, nu al.
Dochtertje is gisteren haar paarse krokodil vergeten.
Paarse krokodil. In blokletters, de juiste locatie van de vermissing, et cetera, et cetera. Achterkant. Morgenochtend tussen 19 uur inleveren bij dienstrecreatie.
Maar hij staat daar.
Ja, hij staat daar.
Ja, deze reclame, die kennen we allemaal nog wel, denk ik, toch? De paarse krokodil.
Iconisch.
Ja. Iconische reclame. En die werd neergezet door Centraal Beheer ooit om te laten zien dat het allemaal wel heel moeilijk was en dat het ook een stuk makkelijker kon.
Ja.
Afgelopen week zagen wij een interview met de ombudsman. En de ombudsman, dat is maar degene, dat is echt een spannende baan, heeft die houdt toezicht op hoe de Nederlandse overheid met zijn burgers omgaat.
Vet.
Dus wat hij toetst. Ja, ik zie jullie kijken. Dat is helemaal niet sexy, Freek. Nee, is niet sexy. Ben ik het mee eens? Is wel belangrijk. Dus waar hij naar kijkt is hoe gaat het UWV, hoe gaat de Belastingdienst, hoe gaat het CBR, om hem eentje te noemen. Ja. Gaat hij een beetje behoorlijk met zijn burgers om? Nou, zijn conclusie was dat burgers in Nederland eigenlijk niet goed met hun overheid kunnen communiceren.
Okay.
En dat is al langer zo.
Ja.
En dat gaat dan meestal over een grote groep van 1,5-2 miljoen Nederlanders die niet goed meekomt met de brieven van de overheid. Nou, ik weet niet of jullie wel eens een brief hebben gekregen over je gemeentelijke belastingen.
Tuurlijk, ja.
Daar sta je naar te kijken en dan denk je, moet ik nou wel of niet betalen?
Woon ik in China?
Woon ik in China? Maar dat gaat bij de meeste mensen gaat nog wel goed. En de ombudsman zegt nu, nee, er is nu een te grote groep, ja, die zich normaal gesproken prima redt, die eigenlijk nu niet meer meekomt met de overheid, gewoon niet meer met zijn overheid kan communiceren. En dat is best wel problematisch als ook de burgers die zich tot voor kort wel goed redden, eigenlijk niet meer meekomen.
Want is het een nieuw fenomeen of het is groter geworden dus?
Het is groter geworden,
okay.
Ja. En dan noemt hij het voorbeeld van iemand die dan huurtoeslag aanvraagt en dan gaat iets mis met die aanvraag en dan krijgt hij dan, woont daar te veel mensen. Nou, dat allemaal gedoe en uiteindelijk wordt het rechtgezet. En dan zegt hij, dan zit daar een systeem achter. Daar kan eigenlijk niks meer in en de overheid kan ook niks meer doen. Je kan er ook niet meer bellen en je kan er niet meer praten.
Ja.
Dus je komt nergens meer. Ja. Dat is een beetje het gevoel dat de burger dan heeft.
Ik stel me zo voor dat de ombudsman gewoon zelf een hele vage brief van de gemeente heeft gekregen. En toen erachteraan is gaan bellen. En toen 10 e-mails, 3 telefoontjes en 5 brieven verder was er nog geen antwoord had. En toen dacht, nou weet je wat?
Dit gaat niet goed.
Ja, ik trek aan de bel.
Nou ja, dat was er ook nog eentje. De ombudsman kan, maar Rutte die had hetzelfde. Want de ombudsman bestond zoveel jaar. Die bestond 30 jaar en Rutte hield daar een toespraak. Nou, ja. Ik zie Mark Rutte. Dat is niet Maurits' grootste. Ik zie jou een beetje cynisch kijken. Nou, maar...
Wat is dit nou weer?
Maar hij zei, ja, ik wou mijn tv aansluiten. En toen belde ik met Ziggo. En toen kreeg ik een keuzemenu. En toen zei Mark Rutte, ik heb toch zo'n ontzettende hekel aan keuzemenu's. Want ja, dan kan je niet gewoon meteen praten. Maar dan moet je eerst 80 knoppen indrukken voordat je iemand aan de lijn krijgt. En toen dacht ik, nou ja... Hoe vaak, Mark Rutte, heb jij gebeld met instanties? Want je moet altijd door zo'n keuzemenu heen.
Ja.
Maar het probleem is nu dat als je belt... dat er eigenlijk niemand meer opneemt aan de andere kant. Om maar zo te zeggen. Dus dat er geen overheidsmedewerkers meer zijn... die je vraag kunnen beantwoorden. En daarom zegt de ombudsman... wij willen dat in elke gemeente een loket komt... waar je als burger naartoe kan met al je overheidsproblemen. En dat hoeft dan niet van die gemeente te zijn. Dat kan van alles zijn.
Mm-hmm.
En dan kan je het daar op tafel leggen. En dan kan je zeggen... nou, ik heb een probleem met mijn huurtoeslag... Nou, als je dat nu doet, wat denken jullie dat een ambtenaar dan zegt? Van de gemeente?
U bent bij het verkeerde loket.
U bent bij het verkeerde loket. U bent bij het verkeerde adres. Ja, daar gaan wij niet over, mevrouw. Ja. Ja, precies die. En de ombudsman zegt, dat moeten we eigenlijk niet meer willen. Dat mogen ze eigenlijk gewoon niet meer zeggen. Ze moeten dan gewoon gaan helpen. Ze moeten dan gaan inloggen.
Dus moet per gemeente moet er dan één iemand komen die alle vragen kan beantwoorden of zo. Of meerdere mensen die...
Nou, die in ieder geval luistert. Daar begint het dan mee. Ja. En die dan zegt, nou, ik begrijp uw probleem. Het lijkt me ook heel vervelend. En die dan een beetje gaat helpen. Omdat de overheid zegt die een soort van machine is geworden. Maar het interessante is natuurlijk of dat nog wel een ontwikkeling is die je ook kan keren. Want alle processen zijn ook voor een groot deel geautomatiseerd.
Ja.
En je kan daar heel moeilijk nog tussen komen. Nou ja, daar heeft hij ook over nagedacht. Ik zou wel een keer een biertje met hem willen drinken. Het is een fascinerende man. Want de ombudsman zegt namelijk ook, we moeten ambtenaren weer meer macht geven. En dat is natuurlijk een heel reëel punt. Hij zegt, een ambtenaar kan nu eigenlijk in zijn eigen systeem kan hij niks doen. Hij kan niet ingrijpen, hij kan geen toeslagen terugbetalen. Het moet allemaal... volgens het digitale systeem. Mm-hmm. Als de ambtenaren wat meer mag geven. Nou ja, dan gaat het ook allemaal, wordt het een stuk makkelijker opgelost allemaal. En dan kunnen we ook weer mensen gewoon met andere mensen laten praten.
Ja.
Oké, maar waarom hebben ze dan die ambtenaren hun macht ontnomen? Ooit?
Ja, dat zal efficiëntie zijn, denk ik. Dat je op een bepaalde manier een bepaalde efficiëntie...
Procesmatig denken. Procesmatig, dat je gewoon alles in een soort governance structuur gooit. En dat je...
En dan alles.
Word hier even wat management-termen uit de doos.
Heb jij politiek gestudeerd? Of is dat wat anders? Dat je daar allemaal logaritmes op
algoritmes zijn. Misschien ben ik een beetje cynisch, maar is dit niet gewoon het gevolg van jarenlang bezuinigen op overheid?
Ja, deels natuurlijk wel. Ja, maar bezuiniging in de vorm van automatisering. Dat doe je, dan heeft dit het gevolg. Ja,
ja of gewoon bullshit jobs. Dat klinkt een beetje raar, maar ik weet ook dat je als overheid... als jij je budget niet opmaakt aan het einde van het jaar... dan krijg je volgend jaar minder budget. Als je het opmaakt, dan krijg je misschien meer budget. Ja. Oftewel, we hebben wat budget over. We nemen nog iemand aan bij de telefoons. Ja, wat gaat hij dan doen? Ja, maakt het uit, maar dan krijgen we volgend jaar wel even veel budget.
Maar wacht even, dit klopt niet. Want dan zou je juist dus altijd iemand aan de lijn hebben... die jouw vraag kan beantwoorden.
Ja, dat is wel een goed punt trouwens.
Dus die bullshit job, die moet je... Gaat
die moeten er komen.
Ja, of ze zitten nu allemaal, wie neemt deze telefoon? Ja, ik niet.
Nee, dan gaat nu iemand, hoop ik een beetje hoog opgeleid, goed gekwalificeerd iemand, gaat bij elke gemeente bij een loket zitten en gaat daar de vragen van burgers beantwoorden.
Nou. En alle vragen. Wat je maar ook wil.
Wat je maar ook wil, want hij mag niet zeggen, ik weet het niet.
Maar, en is er een gemeente waar dit begint nu? Een testgemeente of zo?
Dit moet allemaal nog komen.
Oh, maar, okay.
Bart, als jij nou één ding aan je gemeente zou willen vragen, wat is het?
Oh, wat ik aan mijn gemeente zou willen vragen? Oh jee, oh wat een vraag.
Wat moet ik eigenlijk aan jullie vragen?
Ja, maar ik moet een soort... Ik heb een keuzemenu nodig dan, denk ik.
Ja, heb je een probleem met uw belastingen? Nee, maar we kunnen daar natuurlijk lachen over doen. Maar heel veel mensen liggen in de clinch met hun gemeente, Maurits. En die hebben moeite om met de gemeente te communiceren. Ja, of met de Belastingdienst.
Ja. Nou, daarom vond ik het ook een ander mooi initiatief. Wat burgemeester. Raymond Knops. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Als ik het goed heb. Die heeft ook het startsein gegeven afgelopen week. Voor een soort nieuwe groep. En die heet de Direct Duidelijk Brigade.
Ja.
En dat zijn, dat is een prachtige alliteratie. Maar dat is een groep taalcoaches die het land intrekt om ambtenaren te scholen om duidelijker te kunnen communiceren.
Ja. Dit vond ik heel grappig. Dus die komt dan binnen bij een ministerie. En dan schrijft een ambtenaar een brief. En dan laat hij dat lezen aan zijn taalcoach. En dan zegt hij, goh, vind je het wat? En dan zegt die taalcoach, nee. Dit kan. Dit is echt helemaal verkeerd. En dan moet hij weer terug, moet hij weer opnieuw. Ja. Maar ja, hetzelfde doel natuurlijk. Nu, mensen begrijpen de brieven van de overheid niet. En ze kunnen vervolgens er niet mee communiceren.
Ja.
En dit is eigenlijk, ja, je kan er mee communiceren. Ja, en dan Raymond Knops, die lost dat taalprobleem ook op.
Ongelooflijk.
Ik weet wel, als ik van tussen die twee banen zou moeten kiezen. zou ik niet die ambtenaar willen zijn die al die vragen moet beantwoorden. Want dan zit je natuurlijk al heel snel van, ja, sorry, ik weet niet waar het over gaat. Die taalkoos lijkt me wel leuk.
Dat lijkt je wel wat.
Nou, dat lijkt me dan van die twee lijkt me wel de leukere baan.
Misschien ook een opstapje naar ombudsman.
Ja, nou ja, ik heb niet of heel veel 24-jarige ambitie om ombudsman te worden. Maar, bij deze, ik meld me. Oké, jongens, tijd voor het nieuws van komende week. Wat gaat er komende week spelen? Bart, wat denk jij?
Ja, aankomende donderdag de 14e, gaat de coalitie tegen ISIS weer bij elkaar komen. Dat zijn 30 landen, Nederland zit er ook bij. Dat zijn allemaal landen die vechten tegen ISIS en die gaan naar Washington DC. De Fransen, die heb ik namelijk gezegd, Verenigde Staten, what the fuck heb je met Turkije gedaan?
Ja,
dus die gaan eventjes in groot overleg. Dus ik denk dat Trump goed op zijn flikker gaat krijgen. Ik denk dat donderdag of vanaf donderdag de headline gaat domineren.
Oké, Maurits?
Ja, slecht nieuws voor alle liefhebbers van een van de beste tv-programma's ooit op de Nederlandse tv geweest. Vanaf 1 januari stopt Astro TV.
Ja. Mee. Hadden ze dat zelf voorspeld?
Nice. Talpa gaat de stekker eruit trekken. Maar goed nieuws tegelijkertijd. Want als je echt van Astro TV houdt, dan is het helaas niet meer op tv te bekijken. Maar ze gaan wel verder op het internet.
Als podcast.
Ja, app. En wie weet ook nog wel in een podcast.
Dit wil je zweven.
Ik las ook die vrouw die verdedigt zichzelf ook nog echt. Zegt, nee, maar ik heb echt een gave. Iedereen gaat er weer flauw doen, maar ik kan echt wat. Dus ja. Ik hoop dat ze op internet gelukkig wordt. Ja, ik heb ook tv-nieuws. Ik vraag me af komende week. Ik denk dat we heel veel nieuws gaan krijgen over hoe de ruzie tussen Anouk en Lidl Kleine in The Voice of Holland zich gaat opspinnen.
Dit moet je even uitleggen.
Wat de hel is er gebeurd?
Dat weet dus nog niemand. Je hebt alleen maar een beetje, even shownieuwshoekje. Je hebt alleen nog maar inside verhalen uit de studio van mensen die erbij waren.
Okay,
maar het schijnt dat er een rapper stond op dat Voice of Holland podium. Toen wou Lidl Kleine niet reageren. Toen zei Anouk, het zijn natuurlijk allebei felle karakters. Zei, ja, je moet reageren. Toen heeft Lidl Kleine haar uitgemaakt voor een... het oudste boek ter wereld met nog een flinke krachtterm erachter. Tevoren. Toen zijn ze opgestaan. Toen hebben ze gevochten.
Wie heeft er gewonnen?
Ik denk Anouk, ja.
Daar ben je niet van.
Ik zou niet graag met Anouk vechten, moet ik ook zeggen. Ik vecht sowieso niet graag, maar met Anouk helemaal niet. En ze willen niet meer samen in de studio zitten. Dus dit is een enorm probleem voor John de Mol. Want hoe gaat hij dat dan nu doen? Nu...
Maar zet dat die draaiende stoelen. Die moet je gewoon dan dus...
zo neerzetten.
Zo draaien dat ze elkaar niet kunnen zien.
ik zit niet met Lidl Kleine vanavond. Nee.
Waar ben ik eigenlijk?
ik denk dat dit komende week de headlines gaat domineren, jongens. Ja. En volgende week zijn wij er ook weer met een nieuwe Dit Wil Je Weten. Volgende week vrijdag weer vers in je podcastmandje. Bart, Maurits... Dank jullie wel voor weer een week lang nieuws volgen.
En, graag gedaan, Freek. Jij ook bedankt.
Ja. Even zo goed, graag gedaan. En volgende week zijn we er weer. En jij, lieve luisteraar, daar in bad of op je fiets of in bed... je huis aan het schoonmaken op zaterdagmiddag. Dank je wel voor het luisteren en tot volgende week.